De Heer is waarlijk opgestaan. Met deze woorden begroeten wij u ook deze middag. En begroeten we ook al onze gasten, luisteraars via kerkradio en internet. En aan iedereen die later de dienst beluistert. Fijn dat u meeluistert. De voorganger in deze dienst is dominee De Groot uit Ede. Hartelijk welkom. Er zijn in deze dienst twee collectes die allebei na het zingen na de preek worden gehouden. De eerste collecte is voor het jeugdwerk en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. Voor en achter in de kerk liggen nog een aantal weekbrieven. Daar staan liederen in die we deze dienst zullen zingen. We hebben een aantal bijzondere diensten en momenten voor ons. Morgen op tweede paasdag, 2 april, is er een sing-in in de grote kerk om 11 uur. De sing-in wordt voorafgegaan door een paasconcert van Gerben Budding om 10 uur. Volgende week zondag 8 april is er om 9:30 in de grote kerk een dienst met dominee Baas uit Amstelveen. En 's middags om 16:45 in de Exoduskerk dominee De Wit uit Jaarsveld. Tot zover de afkondigingen. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 221, couplet 1, 2 en 3. Wees gegroet.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We willen uit Psalm 118 zingen, het 11e en het 12e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd en dit is de dag, de roem der dagen, 11 en 12 uit Psalm 118. We willen met zondag 17 belijdenis doen van het geloof van de Heidelberger. Zondag 17, dat is een vrij beknopte zondag over de opstanding. En dan zingen we daarna uit Psalm 30. Psalm 30 is van ouds ook een paaspsalm. Eerst en het vijfde vers uit de Nieuwe Berijming staat achterop. De weekbrief, Psalm 30, vers 1 en 5. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Tot onze rechtvaardiging dus. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is de heiliging. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. En dat is de verheerlijking, dus rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Tot zover. Voordat wij uit de Bijbel lezen, willen wij bidden om de hulp en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe God, God van Abraham, Isaac, Jacob, God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, tot u komen wij deze zondag, eerste april, paasdag, dag van het leven, dag van de overwinning. En daar zijn we zomaar niet mee klaar. Daar mogen we ook vanmiddag weer van zingen en horen. uitbazuinen. Nu de Heer is opgestaan, u vangt het nieuwe leven aan. Leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Hooggegrepen worden voor zwakke mensen. Toch mogen we ook vanmiddag daarvan zingen. U wilt ons daarbij bepalen, ons optrekken om uw lof te bezingen van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Danken u dat wij ook vanmorgen hebben gehoord en u ook vanmiddag. En als u het geeft ook morgen weer. We bidden om de hulp van uw Heilige Geest, Heere, om met ons hart ook echt in mee te kunnen komen. Want er kunnen ook zoveel dingen zijn die ons bezighouden. En dat we u toch uit het oog verliezen en toch zoeken de dingen van beneden en niet de dingen die boven zijn, waar Christus is. Wij bidden dat u ons wilt leiden deze middag. Dat er wat bij mag zijn waar we door geraakt worden, waar we mee verder kunnen, want er kunnen ook zoveel dingen zijn die ons weerhouden. Maar wilt u als de sterkere ook vanmiddag werken door de Heilige Geest, bij de kinderen, bij de jongeren, bij ons allemaal, bij de kerkenraad, bij de mensen die meeluisteren, door de kerktelefoon. Zegen uw woord, o God, naar uw belofte. Dat woord zal het doen, ook in onze tijd. Wij bidden voor de verkondiging in alle landen, onder alle volkeren, onder het Joodse volk, onder Israël. We bidden voor de kerk die verdrukt wordt, kerk in de catacomben, kerk die vervolgd wordt. Onze broeders en zusters die het zoveel minder hebben dan wij. Ontfermt u zich, o God, en geef ons verbondenheid, ook met hen die lijden om het geloof. We bidden voor de zieken en degenen die zorg hebben. Broeder Gerard Sterrenburg willen we voor bidden, ook deze middag. Broeder Van Huksloot, als die toch heel veel moet lijden en veel moet meemaken en niet weten hoe het verder zal gaan, ontfermt u zich, o God. En wilt uw hand op zijn leven leggen. We bidden dat voor allen aan wie we denken deze middag, die zorg hebben, maar ook die blijdschap kennen, juist op deze dag. Ook om persoonlijke redenen wilt u en alle zegenen. Trouwe Vader, open de schrift. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. We lezen uit Jesaja 43 een tekst. Jesaja 43. Eerste vers eigenlijk. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Het tweede vers, wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door de rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. En geen vlam zal u aansteken. Markus 16, een tekst. Markus 16. Vers 9. Markus 16, vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. En dat lezen we in Johannes 20. Johannes 20, vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag 2 engelen in witte kleding zitten, 1 aan het hoofdeinde, 1 aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Het laatste gedeelte is onze tekst. Dit laatste uit Johannes 20 gaat over Pasen. Het gaat eerst over de onmogelijkheid van Pasen, dan over de werkelijkheid van Pasen en dan over het perspectief van Pasen. Dus drie gedachten: onmogelijkheid, de realiteit en het perspectief. We zullen eerst nog een psalm zingen, 42. Omdat Maria weende, huilde. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Dat is dus psalm 42. We zingen vers 2 en vers 3. luisteren naar de verkondiging, gemeente, en straks zingen we Psalm 116, vers 5. 116, vers 5. Maak de paaspreek niet tot een vlot verhaal, zei een predikant toen het ging over paaspreken. Maak het niet vlot en oppervlakkig, dat het allemaal wel zo ongeveer weer goed komt. Want zo is het niet bedoeld. Pasen heeft eerst iets van onmogelijkheid. Iets dat niet te begrijpen is. En Pasen is nooit los van Goede Vrijdag, van het lijden van Christus. Deze dominee die vertelde ook van zichzelf dat hij door een crisis was heen gegaan. Dat hij op een bepaald moment vastliep met zichzelf, met zijn roeping als voorganger. Hij begreep Gods weg niet meer en wilde eigenlijk wel stoppen. Totdat na twee moeilijke dagen en nachten er toch iets begon te dagen. Op de derde dag kwam er toch iets van een lichtstraal. Toch iets van Pasen brak door. Maar dat was dan wel een wonder. Dat was echt een wonder van God die hem vasthield in zijn vertwijfeling en in zijn wanhoop. En hij zei, het gaat om geloven en te blijven geloven, ook als alles de dood ingaat en als alles wat je beloofd was, dat je het allemaal weer kwijt bent. Dat is vanmiddag het eerste, de onmogelijkheid van Pasen. Maria Magdalena, een vrouw die veel aan de Heer Jezus te danken had, of eigenlijk alles. Want ze was verlost, zegt de Bijbel op twee plaatsen, uit de demonische machten. Eerst waren er 7 duivelen, totaliteit van duivelen in haar. Dus ze was bezet gebied van de boze. Maar Christus had haar bevrijd. Ze was bevrijd van die knellende band van de Satan. En als de Zoon je heeft bevrijd, zegt het evangelie, dan ben je echt vrij. Dat was voor haar een hele bijzondere tijd, Maria Magdalena. Ze leefde toen met Jezus, ze diende hem met haar goederen in vrijheid en niet meer in gebondenheid en bezetenheid. Maar toen werd het Goede Vrijdag en toen werd Christus gekruisigd. En dat was een dieptepunt, dat was een doodpunt, letterlijk. Alles leek afgelopen. En toen was het de derde dag. Op die derde dag gaat Maria naar de graftuin en naar de grafspelonk, waar Jezus was neergelegd. En dan is ze helemaal ontredderd. Ontredderd en van de kaart. Er staat in dit gedeelte 4 keer het woordje huilen of wenen. Er staat in het Grieks klaio, dat betekent weeklagen of luid wenen. Ze heeft tranen van droefheid en gemis. En als de grafspelonk geopend is, dan denkt ze direct aan diefstal. Ze hebben mijn Heere weggenomen in vers 13. Niet de Heere, de Kyrios, maar mijn Heere. Hij is de mijne. En bij tranen, dan zie je de dingen niet zo scherp. Dan is er geen herkenning. Want tranen verblinden. Ze ziet niet het verschil tussen de Heer Jezus en de hovenier, de tuinman. Ze denkt dat ze met de hovenier spreekt. Er staat ook 2 keer hier het woordje niet. In vers 13, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En ook in vers 14, ze wist niet dat het Jezus was. Dat is het eerste, het gemis, de droefheid. Maria is Jezus kwijt, ze is alles kwijt. En wellicht was ze bang dat nu de demonische machten weer in haar leven zouden terugkeren. Dat is het onmogelijke van Pasen. Misschien wel herkenbaar voor iemand vanmiddag. Dat je net als Maria het kwijt bent, of beter hem kwijt bent. Hij was toch je heiland geworden. Je had heel veel of alles aan hem te danken. Je kon zingen van je bevrijder. Maar nu is het weg. Het lijkt voorbij. Voorgoed voorbij, denk je soms op je zwartste momenten. Ja, met Christus de dood in, zoals die voorganger in de crisis. Hij had het heel mooi aan andere mensen verteld. Maar nu zat hij zelf aan de grond. Dat is de onmogelijkheid van Pasen. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar het tweede, hoe verandert dat dan? Hoe wordt het Pasen? Wie droogt de tranen van Maria? Kunnen wij dat zelf? Is Pasen maakbaar? In onze tijd is heel veel maakbaar. Maar Pasen maken wij niet en organiseren wij niet. Wie kan dat dan? Dat kan eigenlijk toch alleen Christus zelf. En geen ander. Pasen is een wonder. En Pasen komt volstrekt van de andere kant. Want Christus is met Pasen heengebroken of doorgebroken door de dood in het eeuwige leven. Hij is aan de andere zijde van het graf opgestaan, om nooit meer te sterven. En van die kant, van die overkant, moet het wel komen. Want Pasen is niet gemeente wat veel mensen eenvoudig soms denken. Ja, met Goede Vrijdag was de Heer Jezus weg. Maar ach, 3 dagen is hij weer terug. En dan is het probleem min of meer opgelost. Nee, zo simpel is het niet. Pasen is veel meer. Pasen spreekt van een totaal nieuwe werkelijkheid. Pasen gaat over het eenzijdige. Dat wat van de andere kant komt, wat van Gods kant komt. En hoe deel je daar dan in? In dat nieuwe, in dat onvergankelijke leven. Of is dat voor een mens niet te krijgen? Jawel. Want vers 16 zegt dat de Heer Jezus zich aan Maria bekend maakt. Hij wil geen onbekende blijven, maar een bekende worden. Hij laat Maria heus niet in haar tranen zitten. Maar hij doet er wat aan. Hij wil bedroefde mensen troosten. Hoe doet de Heer Jezus dat dan? Wel, dat doet hij door zijn spreken. Dat doet hij door zijn woord. Het viel mij op dat hier drie keer staat, Jezus zei tot haar. Staat in vers 15, Jezus zei tegen haar. In vers 16, Jezus zei tegen haar. In vers 17, Jezus zei tegen haar. Dus, hij spreekt en door zijn stem doet hij het. Ook vanmiddag. Daar is het goed, gemeente, dat u ook vanmiddag hier in de kerk bent. Luisteren naar zijn stem. Want zijn schapen, hoe bedroefd ook, ze horen zijn stem. Jezus zei tegen haar. En wat zegt hij dan? Eén woord. Geen lange preek. Maar één woord kan genoeg zijn. Eén woord, één naam. Maria. Alleen haar naam. Uitgesproken met intonatie van liefde en teerheid. God noemt onze naam. We zijn voor de Heere God geen nummer. Zoals je dat bent in de samenleving soms. Bij ons in Ede, als je naar de apotheek gaat, dan moet je eerst een nummertje trekken. Of als je naar het gemeentehuis gaat om je paspoort te verlengen, dan moet je een nummertje trekken. Op een bepaald moment is dat nummer aan de beurt. Maar wij hebben een naam, gemeente. We hebben een roepnaam. We hebben een doopnaam. Mocht vanmorgen in Ede vier kinderen dopen. En ik vond het toch bijzonder dat er nog steeds doopnamen zijn. Ook in ons land hebben we het toch over doopnamen. Ja, we zeggen dan volledige namen. Roepnaam is vaak kort. Maar er zijn, vanmorgen hadden van de kinderen, drie van de vier hadden drie doopnamen. Dat zijn dus wat langere namen. En die naam Maria is persoonlijk, gemeente, persoonlijk. Dan word jij bedoeld. In Jesaja 43 zegt God, ik heb je bij je naam geroepen. Zegt hij tegen Israël. Je bent van mij. Ik heb recht op je. En bij de doop wordt dat heel concreet. Als onze naam klinkt. Maar ik vroeg vanmorgen ook aan de kinderen zo bij de doopvond. Ja, onze namen. Maar ook welke namen heeft de Heere God dan? En toen zeiden ze toch, ja, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En die namen worden verbonden met onze naam in de doop. Bij de doopgemeente, maar ook in de prediking. Als je in de kerk wordt aangesproken, dat je als het ware je naam hoort. En dat je zegt en voelt, het is juist nou voor mij bedoeld. God heeft mij op het oog. Dat betekent dat je gekend bent en bemind. En dat je het zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maria, zegt Christus. Dat betekent voor haar ook dat ze tot zichzelf komt. En tot haar bestemming wordt teruggeroepen. Want de naam is ook onze identiteit. En Maria was haar identiteit kwijt. Ze was zichzelf kwijt. Want ze was Christus kwijt. Maar nu wordt het anders. Ze wordt tot zichzelf en tot haar bestemming teruggebracht en teruggeroepen. En ze wordt vooral tot Christus teruggebracht. Ze mag de heiland weer terugvinden. Ze mag weer in Christus zijn, zoals Paulus dat vaak noemt. In Christus zijn. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. In het noemen van haar naam breekt een lichtflits van Pasen door. Iets van die nieuwe opstandingswerkelijkheid van Pasen breekt door bij Maria. Hoe ik dat weet? Nou, dat weet ik aan haar reactie, gemeente. Want vers 16 zegt, zij zich omkerende, zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Ineens is er bij Maria dus herkenning. Er is nu geen twijfel meer, niet meer die verwarring met de hovenier, maar herkenning en aanbidding. Rabuni. Rabuni, gemeente, is meer dan rabbi. Rabuni heeft iets van hoogachting en van toegenegenheid. U bent mijn meester en ik ben uw leerling. Meester, ik vind dat ook wel een hele mooie uitdrukking. Ik weet niet wat u of jij wel eens heel vertrouwelijk tegen de Heer Jezus zegt. In het Oude Testament is er een man die zegt in Psalm 91, Heer, u bent mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. In het Nieuwe Testament is er Thomas die zegt, mijn Heere en mijn God. Maar meester vind ik toch ook wel een hele mooie naam. Ik kreeg eens een kaart van een vriend, die ook predikant is, en die schreef aan het eind, verbonden in de dienst van onze trouwe meester. Dus onze leermeester die trouw is. En de leerling is dat vaak niet, maar de leermeester wel. De meester stuurt ons niet van school, maar hij wil ons altijd weer hebben en altijd weer nieuwe dingen leren in de schrift, als we die onderzoeken, opdat we dat doorvertellen. Meester. Voor Maria was hij meester en eigenlijk ook wel heel meester. De dokter die haar van de demonische machten en van die innerlijke pijn had verlost. Rabuni. Dat is de tweede, gemeente, de werkelijkheid van Pasen. Het eerste was de onmogelijkheid van Pasen. Het tweede is de werkelijkheid van Pasen. En nu het derde, dat is het perspectief van Pasen. Want perspectief is natuurlijk wel belangrijk. Dat je verder ziet dan hier en nu. Want Maria, als de Heer Jezus dan weer bij haar is, is ze dolgelukkig. Haar tranen zijn gedroogd. Haar verdriet en haar gemis zijn voorbij. Haar meester is weer terug. En dan is het weer vertrouwd. Het is weer zoals het was. En dat voelt goed, zeggen we dan vandaag. Ja, en daarom wil Maria dat ook zo houden. Daarom pakt ze Christus beet. Als teken dat ze hem niet opnieuw wil verliezen. Het lijkt wat op de bruid uit het Hooglied. Als dan de bruidegom terug is, dan wil ze hem bij zich houden. Maar toch mag dat niet. En toch kan dat niet. En daarom is er bij de Heer Jezus een zekere afweer. Houd me niet vast, Maria. Maria, je mag mij niet claimen en voor jezelf houden. Waarom niet? Wel, Pasen is de doorbraak naar het nieuwe leven. Pasen is de doorbraak naar een andere, totale, nieuwe werkelijkheid. En het gaat dan niet meer zozeer om het aardse. Het gaat eerder om het hemelse. Het gaat niet meer zozeer om het tijdelijke, maar het gaat om het eeuwige. En daarom zegt Christus, ik vaar op tot mijn Vader. Ik ben nog niet opgevaren, in vers 17, tot mijn Vader. Christus zoekt nu de hereniging met zijn Vader. Dat is de voortgang, gemeente, de vaart van Pasen. Christus wil geen stagnatie. Hij wil niet de status quo, maar hij wil verder. En dat is een troost, gemeente, dat is een troost. Christus gaat verder Pasen is niet zozeer een weg terug, een terug naar het oude, naar het vertrouwde. Maar Pasen wijst de weg vooruit. Om het beeld van, het eenvoudig beeld van een auto te gebruiken. Je kunt soms een eind rijden. En dan kun je soms de weg kwijtraken. En dan voor de zekerheid maar weer de weg terugnemen. Dan ben je weer thuis. Dan ben je weer op het punt waar je begon. Maar je bent niet bij de eindbestemming. En daar gaat het toch om, gemeente, om de eindbestemming. De Vader, zegt Christus, de Vader. De Vader. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. De Heer Jezus had gebeden in het hoge priesterlijk gebed, een paar hoofdstukken hiervoor. Vader, ik wil dat ik verheerlijkt word. Verheerlijk mij, Vader. Bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hij wil de heerlijkheid zien. Christus zegt, mijn Vader. Christus zegt ook wel, uw Vader. Maar hij zegt niet, onze Vader. Er is wel onderscheid, gemeente. Christus heeft een unieke relatie met de Vader. Maar hij is ook wel de Vader van de discipelen. Hij is de hemelse Vader. Maar dat is hij alleen door Christus. Door de middelaar. Dat is het verlangen van Christus. En het perspectief. En gemeente, is dat er ook bij ons? Is er verlangen, uitzicht naar de toekomst? U zegt misschien, nou, ik ben al lang blij als het zo met Pasen, net als Maria, dat ik weer vrede vind in mijn hart, dat de onrust voorbij is. Dat Christus weer bij me is. Dat mijn tranen gedroogd zijn. Dan ben ik al tevreden. En zeker is het belangrijk, gemeente, maar er is nog meer. Er is altijd meer. Dat moeten we nooit vergeten. Er was eens een dominee die op huisbezoek aan de mensen wel eens vroeg. Of er groei was. Hij kende zijn schaapjes. En als hij dan een half jaar weer bij de mensen was bijvoorbeeld, dan vroeg hij, is er nou groei in het geloof sinds een half jaar? Ben je verder gekomen in het geloof? Dat is voor ons ook een goede vraag, gemeente, op huisbezoek, ook voor de broeders. Is er groei in het geloof? Of blijven we op een bepaald punt steken? Groei in perspectief. Dat we op weg zijn, gemeente, naar mijn Vader. En uw Vader, naar mijn God en uw God. Uw, twee keer uw, dat zijn bezittelijke voornaamwoorden. Uw Vader en uw God. Dat is dus heel persoonlijk. En hoe weet je dat nu? Hoe kun je dat nazeggen? Nou, alleen in het geloof. Alleen door de Heilige Geest. En dan moet u toch ook nog maar weer denken aan de doop. Want in de doop heeft God zich als Vader bekendgemaakt. En hij wil in Christus zo graag onze Vader zijn. Dat we belijden mijn God, mijn Vader. Dat geeft perspectief. Dan ben je op weg naar je eindbestemming om bij de Vader thuis te komen in het Vaderhuis met de vele woningen. En ondertussen, gemeente, zolang die toekomst er nog niet is, is er voor u en voor mij de opdracht. Want Christus zegt tegen Maria, ga naar mijn broeders. Hij noemt zijn broeders, hè, de discipelen, ga naar mijn broeders. Mooie broeders, zouden we misschien zeggen, ze hadden hem allemaal verlaten. Maar toch blijft hij zijn broeders noemen. Broeders, ga op pad, Maria. Dat is je opdracht. Blijf niet hier zitten. Blijf niet te lang genieten van deze ontmoeting met mij. Je mag dit evangelie niet voor jezelf houden. Je moet het doorvertellen. Ik zeg het allen, dat hij leeft. dat hij is opgestaan, dat met zijn geest hij ons omgeeft, waar wij ook gaan of staan. Paasevangelie gemeente, deze ongehoorde boodschap, die mag doorverteld worden. En dat kan soms zomaar ergens zijn, hè. Vanmiddag vertelde iemand mij dat hij op zijn werk iemand sprak. Die zei, wil je ons iets vertellen van Pasen, want wij weten er niks van. Is wat in onze maatschappij? En toen kon hij toch heel eenvoudig beginnen met het Pesach, met de Joodse maaltijd. En zo kwam hij bij Pasen. Mensen waren dankbaar dat ze iets van Pasen hoorden. In zo'n maatschappij leven wij nu. En een ander had ook een kans om iets te getuigen. Iemand die het Pasen meer zocht in het uiterlijke. Maar toen zei ze, ja, maar dat is geen Pasen. Het gaat om de heiland, om de koning van Pasen. Doorvertellen, gemeente. Ja, aan degene die u omringen. Vanmorgen in de doopdienst heb ik gezegd dat ook doorvertellen aan, ja, aan de jongere generatie. Kleinen die net gedoopt zijn. Dat ze zingen, ze vertellen van de heiland. In Nederland en daarbuiten en waar het ook is op deze wereld. Ik zeg het allen dat hij leeft. En doet Maria dat dan? Is ze gehoorzaam? Vers 18 zegt, Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Ze ging het boodschappen. Ze ging op pad. Ze doet wat Psalm 22 zegt. Ik zal uw naam aan mijn broeders bekendmaken. Dat ook wij gemeente mogen getuigen op heel eenvoudige wijze van deze koning van Pasen. Drie dingen vanmiddag. Pasen, onmogelijkheid, het gemis en de droefheid, de tranen, maar ook de realiteit, de ontmoeting, dat hij onze naam noemt, ons opzoekt, onze tranen droogt en het perspectief, de eindbestemming, om bij de Vader te mogen komen, dankzij Christus, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zijn de lof en de eer en de dank tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken. O grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. U ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon, al licht geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid. Wat het blij uw komst verbijt. Dat in een stil vertrouwen leeft. Dat u ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. Behoed het hele christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Zingen wij tot slot Gezang 218. Eens kijken, ben ik mijn blaadje even kwijt. Dat is nummer 218, 1, 2, 5 en 8. Ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij is opgestaan, dat met zijn geest in ons omgeeft, waar wij ook staan. Of gaan, 218.
Ik zeg het allen en de
Ik wens u nog een goede Pasen. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat u heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.